Welkom in de Canna Stembus.
Hoi.
Ja, Willem Koops, nieuw sociaal contract. U staat nummer 11 op de lijst. Mijn eerste vraag om te beginnen, hoe gaat het met de campagne van NSC?
De campagne, dat leidt, we worden een soort van band of brothers eigenlijk. We gaan gewoon stad en land af, we doen alle debatten. En het is eigenlijk een buitengewoon vrolijke bedoeling. Aanzienlijk vrolijker dan een paar maanden geleden. Nou ja, en je ziet het, we gaan er gewoon voor. Daarom zit ik ook hier.
Ja, dus weinig slapen, veel reizen denk ik en veel praten.
Het rare is, je loopt dan een dorpsplein op, hè, met die folders in je hand. Dat voelt eerlijk gezegd tamelijk hoerig. Weet je? Kijk eens wat ik te bieden heb. Ja. Hè? En dus je moet even de drempel over dat je zegt van mevrouw, meneer, gaat u stemmen? En dat leidt tot de leukste gesprekjes. Soms ook niet. Dan zeggen ze nee, ik stem PVV bijvoorbeeld. Nou, dan is het meteen klaar. Hè? Of ze zeggen ik ga überhaupt niet stemmen, maar dan heb je al heel snel een discussie. En dat voelt eerlijk gezegd gewoon nuttig. En het is gewoon iets waar je echt heel vrolijk van weer naar huis gaat, maar ook doodmoe. Dat is een feit. Ja. Dus.
Ik kan me voorstellen dat het bijzonder is om met die kiezer echt in contact te komen. Wat nu natuurlijk tijdens zo'n campagne veel meer gebeurt dan in het normale dagelijkse leven.
Ja, maar er staat tegenover dat ik een hele loopbaan heb gehad voordat ik in de politiek zat. En wel als advocaat. En daar kwam ik echt ook ongelooflijk veel mensen tegen van alle rangen en standen en rijp en groen door elkaar, zeg maar. Dus dat voelt niet voor mij als heel erg nieuw. Het is tegelijk wel een bevrijding dat je dat gebouw uit bent. Dat je gewoon de bijenkorf die het parlement eigenlijk gewoon is, even achter je kan laten. Maar ja, de prijs die je betaalt is dat het soms heel koud is en soms regent.
Ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. U zei het al, u bent advocaat geweest lang. Een voorbeeld uit de praktijk. Door de wet Damocles kunnen volwassen burgers vanwege één wietplantje uit hun huis worden gezet. En woningbouwverenigingen hebben een standaard clausule in hun contracten die ook huisuitzetting mogelijk maakt bij elk aantal planten. Veel mensen die weten dit niet en denken dat maximaal 5 planten mag, wat niet zo is. Hoe kijkt u daar tegenaan? Dat mensen eigenlijk zo makkelijk uit huis kunnen worden gezet als ze een paar of zelfs maar één wietplantje telen?
Nou, ik vind dat jammer genoeg. Om te beginnen vind ik het onwenselijk. Elke burger heeft het recht op dat hij weet waar hij aan toe is. Laten we daarmee beginnen. Dat van die 5 plantjes, zo zat het ook in mijn hoofd. Maar het is wel kenmerkend voor deze tijd waarin een enorm tekort aan woningen is. Dan is het kenmerkend dat de regels zo worden verhard dat je als het ware actie kan ondernemen als woningbouwcorporatie bij moeilijke situaties. En toch vind ik het onwenselijk. Een van de best beschermde rechten die je hoort te hebben is die van je woning. Gewoon van de plek waar je verblijft. Daar staat wel tegenover dat als jij, het contract moet dan niet in kleine lettertjes zijn, maar als je heel goed weet dat je geen wiet in je huis mag hebben, geen plantje in je huis mag hebben, en je doet het toch, dan neem je dus wel heel bewust zelf het risico. Maar wat ik onwenselijk vind is, zeg maar, dat je het idee van één plantje, dat is net als dat je iemand ontslaat omdat hij een keertje een sigaretje rookt in plaats van achter de kassa zit. Er moet een soort van evenredigheid zijn. En ja, je hebt nu kans dat die ontbreekt. Dat is een feit.
Maar zou NSC ervoor zijn om bijvoorbeeld een duidelijke regel te maken in Duitsland bijvoorbeeld sinds vorig jaar? Elke persoon, volwassen persoon, mag 3 planten thuis hebben. Zou NSC voorstander zijn om zo'n getal in de wet op te nemen? Of zeggen jullie nee, thuissteelt, koop het maar bij de coffeeshop. Je mag gewoon geen planten telen, punt.
Ja, dat vind ik, hoor eens, nou voel ik me opeens de politicus. Dat vind ik een moeilijke vraag. Mm-hmm. Op zichzelf namelijk, gewoon denk ik, ja, is logisch, dat is tenminste een heldere regel. En de helderheid van die regels, ja, daar staan wij 100% achter. Mij gaat het er vooral om dat de burger gewoon weet wat hij moet gaan doen. En ik denk niet dat opeens heel Nederland, alle gezinnen, 3 plantjes in de tuin zullen gaan hebben of in huis. In mijn huis bijvoorbeeld absoluut niet. Dat gaat hem gewoon niet worden. Maar je moet die helderheid, die moet je gewoon hebben. En wat je niet moet hebben is dat je 1 plantje gebruikt als excuus om een woning aan iemand anders te geven. Omdat je om wat voor reden dan ook last hebt van de persoon die in dat appartementje woont. Daar gaat het mij wel om. Het voorbeeld uit Duitsland wat je noemt, ja, dat ken ik niet. Ik ben daar ogenblikkelijk hartstikke benieuwd naar. Want je wilt in ieder geval dat er een vorm van rechtszekerheid bestaat. Hè?
En wat interessant is, in Duitsland zie je dat ze, en eigenlijk alle landen waar gereguleerd is, ze beginnen met te zeggen, het bezit, hoeveel mag je hebben op straat en thuis, en thuisteelt. En eigenlijk komt daarna pas, moet er een winkel zijn, moet er een teeltvereniging zijn, dat is wat ze in Duitsland op dit moment hebben, teeltverenigingen. Maar ze beginnen met te zeggen, je mag zoveel bezitten en je mag zoveel planten thuistelen. Terwijl in Nederland, eigenlijk parallel aan die 5 planten, alles rond cannabis in Nederland is verboden behalve het gebruik. Dus als ik in een coffeeshop, zelfs een experiment coffeeshop, 2 gram cannabis koop, ik word gefouilleerd door een agent, dan heeft die agent alle recht om die 2 gram van mij af te pakken. Ook al heb ik die helemaal zoals het hoort, zeg maar, gekocht in een coffeeshop. En dat is natuurlijk een nadeel van gedoogbeleid. Vanaf 1976 hebben we gedoogbeleid. Nog steeds hebben we geen recht als cannabisconsument op bezit van hoeveel gram dan ook of hoeveel planten dan ook. En dat is natuurlijk een van de hele rare dingen aan dat beleid. Maar waar ik benieuwd naar ben, als we het overzicht erbij nemen wat gemaakt is over de standpunten van de politieke partijen. Ik heb hem hier. Dan zien we dat NSC staat net onder het midden samen met de boer-burgerbeweging. En de omschrijving daarbij is dan tegen uitbreiding van het wietexperiment en voortzetten van het gedoogbeleid. Wringt dat dan niet een beetje dat je zegt we willen doorgaan met dat eigenlijk heel onduidelijke en weinig rechtszekerheid biedende gedoogbeleid? Moet je niet een stap maken naar echt duidelijke regels?
Bijna alles wat je hebt gezegd, dat kwam ook al langs in 1997, 1998 toen ik begon aan mijn rechtenstudie. Ja. En het lijkt me dat betreft echt waar, alsof in die 25 jaar echt helemaal niet zijn opgeschoten.
Eén grote Groundhog Day.
Ja, werkelijk. Dit is echt een discussie die elke keer opnieuw langskomt en wordt gevoerd. Kijk, dat het wiet-experiment begonnen is, dat vind ik gewoon echt een buitengewoon goed idee. Hè? Waar nieuw sociaal contract tegelijk, als het ware, behoudend in is. Hè? Dus ronduit conservatief. We willen niet aanmoedigen, we willen niet, laat ik zeggen, de poorten openzetten dat het gemakkelijker wordt, dat wiet gemakkelijker bereikbaar wordt voor mensen die daar gevoelig voor zijn. En wij hebben dan in het achterhoofd altijd het gevoel, je moet mensen beschermen tegen zichzelf als het gaat om vormen van verslaving. Of het nou gaat om sigaretten of om wiet of om soorten van wiet, daar zullen we altijd dezelfde houding in aannemen. Tegelijk onderkennen wij, er is gewoon wiet. Ik kan niet van het parlement naar huis fietsen zonder allerlei geuren in mijn neus. En ik moet zeggen, ik vind dat altijd wel gezellig. En hoe wij dan komen bij het gedoogbeleid, we zijn gewoon niet zover dat we de strafbaarheid eraf willen halen. En alles wat jij zegt, hè, dus al de regels van hoeveel plantjes mag je thuis hebben, hoeveel bezit, hoeveel spul mag je bij je hebben, wat is een gebruikershoeveelheid, wat is een handelshoeveelheid. Het voordeel van het gedoogbeleid is dat het, laat ik zeggen, op een natuurlijke manier zich heeft ontwikkeld. In plaats van op de ruwe manier, de hoekige manier die je hebt op het moment dat je overstapt van hele grote stappen, zoals in één keer legaliseren. En deze discussie die heeft ook heel erg plaatsgevonden over een heel ander onderwerp, namelijk prostitutie. Mm-hmm. Wat nu gelegaliseerd is, maar wat heel lang vanuit een gedoogbeleid bestond. Het is natuurlijk van alle tijden, hè, net als wiet. Dus als je ziet hoe dat daar is gegaan in de prostitutie en welke problemen je daar tegenaan bent gelopen, die hou ik ook in het achterhoofd als je kijkt naar ons huidige gedoogbeleid. En laten we wel zijn, Nederland is een nogal vrij land en tolerant land. Althans, dat hoort het te zijn en dat was het. Laat ik dat er even bij zeggen. Maar als je alle woorden van uit de politiek van vandaag even wegschrapt, dan denk ik dat we op een tamelijk ruimhartige manier eigenlijk omgaan met het hele fenomeen coffeeshop. En al heb je helemaal gelijk. Je kan er meteen allerlei bomen opzetten en filosofische discussies beginnen over, is dit nou wel de beste manier?
Ja. Dus zou je kunnen samenvatten dat eigenlijk de ideeënvorming daarover nog ook in ontwikkeling is bij NSC? En dat het vooral gaat over het tempo van de verandering, ja, maar niet over eigenlijk de kern van, het is beter om te reguleren dan te criminaliseren.
Ja, 100%. Als er nou één ding is wat permanent in beweging is, waarbij je dus je ogen open moet houden en snel op je voeten moet zijn, dan is het beleid op zo'n onderwerp als dit. Waarbij je allerlei verschillende, laat ik zeggen, waarden in het hoofd moet hebben. Zoals die van de volksgezondheid. Ik denk dat er ook helemaal geen verschil is tussen jou en mij of enige andere, of een politicus. Je moet die waarden moet je telkens allemaal samennemen. En als dat leidt met kleine stapjes tot veranderingen, ja, dan kijken we er elke keer uitermate precies naar en zullen de meest rationele beslissing nemen.
Ja, duidelijk. Even wil ik het nog hebben over een heel specifiek onderwerp, waarvan ik niet weet of het al speelde in uw tijd als advocaat. Sinds 2017 wordt de speekseltest door de politie gebruikt om drugsgebruik in het verkeer tegen te gaan. Een van de grote nadelen daarvan is dat je speekseltest kan positief uitslaan als je al lang niet meer onder invloed bent van de wiet die je hebt gerookt. Concreet, als je s'avonds een joint rookt en je wordt de volgende dag, 's middags, moet je een speekseltest doen, dan ben je je rijbewijs kwijt in heel veel gevallen, terwijl je helemaal niet meer onder invloed bent, want dat duurt 3 tot 4 uur, het effect van cannabis. Wij als Stichting VOC zijn al een tijd bezig met daar bij het CBR aandacht voor te vragen. We zijn er ook langs geweest. Zij herkennen eigenlijk dat het knelt. Hoe kijkt NSC daar tegenaan? Zou dat moeten veranderen of niet?
Ja, kijk, luister eens. Als jij zegt zo'n test die valt gewoon slecht uit. Hoe, dan moet je een betere test hebben. Dat is één ding. Ik spreek hier echt mijn vertrouwen uit in de Nederlandse strafrechtadvocatuur. En, want gegarandeerd dat er een of andere slimme man of vrouw dit op zo'n manier voor de rechter weet te brengen, dat je een uitspraak krijgt die hier een richting geeft. Ik moet zo denken hier aan het alcoholslot, wat mensen gewoon echt ook een briljant plan vonden. Ja. En dat is een waardeloos plan. En ik moet ook denken aan de foutmarges bij verkeersboetes, gewoon voor snelheid. Het waren wel de strafadvocaten die het voor elkaar kregen, zeg maar, dat ingebouwd werd, dat er dus een foutmarge was. En dat maakte dus een einde aan een periode waarin echt bijzonder veel mensen ten onrechte een boete opgelegd kregen. Nou heb jij het over iets waar het gevolg veel verder gaat, namelijk het verlies of het ongeldig verklaren van je rijbewijs. Dus ik ben er ook van overtuigd dat de advocatuur daar het juiste antwoord op zou gaan vinden. Als jij tegen mij zegt, een speekseltest werkt niet goed, dan zeg ik, oh ja, nou dan moeten we wat beters gaan verzinnen. En tegelijk moet je ook niet onder invloed achter het stuur zitten. En dat is een waarde ja, waar we met z'n allen achter staan.
Absoluut, ja. Daar kan geen misverstand over zijn. Nee. Het concreet probleem is, het is niet zo dat je kan zeggen, gebruik deze test, dan is het probleem weg. Ja. Er is eigenlijk niet een heel goed alternatief op dit moment, zeg maar. Dus dat is wel, dat maakt het lastig. Ja. Maar
ook geen bloedtest?
In bloed is het nog veel lastiger in de zin dat in bloed is het zelfs tot 4 weken na gebruik aantoonbaar. Ja, ja. Dus dat, eigenlijk heb je daar gewoon niks aan. Ja. En wat je gelukkig nog niet in Nederland ziet, maar wel in het buitenland, dat met name jongeren synthetische drugs gaan gebruiken, met name GHB. Want dat komt op geen enkele test voor. Ja. Dus mensen gaan dingen gebruiken die veel slechter voor ze zijn, om maar te voorkomen dat ze door die speekseltest ten onrechte in de problemen komen. En dat, ik denk dat we dat in Nederland voor moeten zijn.
Ja, maar dat klinkt wel heel raar. Want ik stel me zo voor, GHB heeft nogal een ander effect dan een joint.
Ja.
En als je dan zegt van, joh, ik moet weer naar huis rijden, dus doe mij dan maar de GHB. Dat vind ik zo'n irrationele afweging. Dat vind ik absurd. Dat kan ik haast niet geloven eigenlijk.
Nou ja, het kan GHB zijn, maar het kunnen ook synthetische cannabinoïden zijn die anders dan THC ook niet in de test opvallen. En dan, dat effect is eigenlijk ook niet vergelijkbaar. Want synthetische cannabinoïden, spice wordt het dan wel genoemd, dat is echt rotzooi. Dat is echt troep, zeg maar. Maar ik vond het interessant dat u zei, ik heb vertrouwen in de strafrechtadvocatuur. Want wij hebben zelf eigenlijk bij het CBR gehoord dat ze zeiden, wij verwachten eigenlijk wel dat er hier een zaak over gaat komen. Maar dat willen we liever voor zijn. En dan in samenwerking met de politiek zorgen dat die regelgeving beter is. Want zij zien ook dat inderdaad mensen gewoon ten onrechte worden vervolgd. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
Dit is wel ook een van de redenen dat wij echt er serieus voor hebben gezorgd dat er goed is geïnvesteerd in de sociale advocatuur. Ik wil dus niet dat zo'n zaak wordt aangespannen door iemand die gewoon heel rijk is en probeert zijn eigen rotzooi op te ruimen. Wat je hier wilt hebben is dat een principiële zaak aangespannen wordt en dat er ook gewoon het geld ter beschikking wordt gesteld aan de verdachte, hè, om het zo eens te noemen, de gebruiker, zo je wilt, de speekseltestpersoon en zijn advocaat. Je moet wel de ruimte bieden, zeg maar, dat zo'n hele principiële kwestie goed kan worden uitgevochten en dat er ook echt iets uitkomt. Ja. Want zelfs daar kan ik nou echt warm van worden. Het lijkt me gewoon een superleuke zaak om te doen. Ik kan ook niet iets anders van maken.
Mm-hmm. Nou ja, wie weet gaat hij er inderdaad komen. Even kijken, volgend jaar 2026 bestaat het gedoogbeleid 50 jaar. We hebben het eigenlijk al een beetje er kort over gehad, maar hoe verklaart u nou dat het zo lang duurt, om van een halve eeuw, voordat we eigenlijk die volgende stap zetten naar volledige legalisering of regulering?
Politiek is om te beginnen inert, want hier heb je het bijna over een politieke zaak. En dit is typisch een onderwerp waarbij je progressieve stromingen en conservatieve stromingen tegenover elkaar hebben en die clashen gewoon telkens. En op het moment dat dat clasht, gebeurt er niet zoveel. Dat is gewoon een verklaring. Er zijn mensen die bijna vanuit een intrinsieke overtuiging tegen wiet zijn, of tegen drugs in zijn algemeenheid, en die geen begrip hebben en zullen opbrengen voor gewoon normaal consumptief gebruik zonder bijgaande problemen. Mm-hmm. Dus dat verklaart het in de eerste plaats. Politiek is een soort van enorme bal waar je heel hard tegenaan moet duwen om een heel klein beetje in beweging te krijgen. Maar is hij eenmaal in beweging, dan blijft hij doorrollen. En dat is de verklaring voor het gedoogbeleid. En als je dan kijkt naar hoe het Openbaar Ministerie er alles aan doet om de wereld een beetje schoon en veilig te houden, zal ik maar zeggen. Die maken ook vergissingen hier. Dat moet ook worden onderkend. Ik denk aan die enorme zaken over die koffieshop. Was dat nou in Etten-Leur of in het zuiden van het land? Waarbij uiteindelijk de koffieshop won, zal ik maar zeggen.
De Johan van Laarovenzaak bedoelt je, in Thailand. Ja, dat was Tilburg inderdaad. Ja.
Ja, Tilburg, dat was hem. Nou, wat ik dan dus denk, hè, het beste beleid wat je kan hebben is een beleid met nuance erin. En dit geldt voor, wat mij betreft, alle moeilijke onderwerpen. En we hoeven er niet omheen te draaien. Softdrugsgebruik is ook zo'n moeilijk onderwerp. Ik vergelijk het wat dat betreft echt met prostitutie, met medisch-ethische vraagstukken over abortus. In al die gevallen heb je een genuanceerd beleid nodig. Hè, wat de ogen openhoudt voor normale menselijke behoeftes en verlangens aan de ene kant. En dingen als volksgezondheid en een regulering van de hele overheid aan de andere kant.
Cruciaal verschil natuurlijk tussen prostitutie en cannabisgebruik is dat bij prostitutie is er een prostituee die daar last van kan hebben. Terwijl bij gebruik van cannabis kan je per definitie alleen jezelf schaden. Dus dat vind ik zelf wel een belangrijk verschil.
Dat is absoluut waar. Ik kan wel terugzeggen dat voor beide gebieden er bestaan vormen van misdaad die slachtoffers opleveren. En die niets te maken hebben met, om het eens te noemen, de eindgebruiker. Dus de eindgebruiker zelf. Ja, die neemt zekere risico's, denk ik, als hij illegaal drugs koopt. Weet je, gewoon van slechte kwaliteit, waar we het eerder over hadden. Dat zijn de risico's van de eindgebruiker, om het zo eens te noemen. Maar die hele keten die daar naartoe gaat, daar vallen ook buitengewoon veel slachtoffers in. En daar moeten we dus ook heel, heel erg goed voor uitkijken. En die slachtoffers zijn ook een reden voor goede regulering.
Nou ja, dat wil ik inderdaad zeggen. Want die slachtoffers bestaan eigenlijk alleen maar doordat we geen normale, transparante, legale bedrijfstak hebben. Maar daar werken we aan.
Laatste. Ik weet dat u daaraan werkt. Dat is ook buitengewoon fascinerend wat jullie doen. Dat is gewoon zo.
We hebben de wind in de zeilen natuurlijk ook omdat Canada heeft gelegaliseerd. Omdat Duitsland deels heeft gelegaliseerd. Dus dat houdt de moed er in die zin een beetje in. Een laatste vraag die stel ik aan alle aspirant of zittende Tweede Kamerleden. Waarom zouden de 1,1 miljoen cannabisconsumenten in Nederland op NSC moeten stemmen? En niet op een andere partij?
Omdat we compleet zitten op de band tussen de burger, zal ik maar zeggen, en de overheid. En weer zo'n lekker platte politieke uitspraak. Maar wat wij bedoelen te zeggen, wij zullen altijd opkomen voor de burger op het moment dat hij vanwege een plantje in een huis uit wordt gezet. Weet je, als je dat niet van tevoren weet, als je in de veronderstelling bent, als de regels niet goed worden uitgelegd, dan is dat een fout die ligt bij de overheid. Dus we zullen altijd zitten aan de kant van transparantie van regels, zodat je weet waar je aan toe bent. En dat doen wij, denk ik, meer dan welke andere partij ook.
Oké, duidelijk. Heel erg bedankt en succes met de campagne, het laatste deel. Ja.